de artsen vragen aan je van mogen wij de organen gebruiken, dan zou je dus eigenlijk moeten weten dat de persoon in kwestie nog helemaal niet echt dood is.
Hersendood is niet het equivalent van een stoffelijk overschot. En uit een stoffelijk overschot kun je geen functionele organen meer halen. Maar bewustzijn is een soort zelfwetend veld. Dat betekent eigenlijk zoveel dat overal in jouw lichaam informatie zit. De ziel van degene die dan uiteindelijk is overleden, die snapt niet dat hij of zij is gestorven. Een deel van zijn of haar zielsenergie is naar iemand anders gegaan. Jij gaat lastig dood. Ja. Je blijft als ziel verbonden met iets. En laat ik zeggen dat daar in mijn beleving inderdaad wel een agenda achter schuil gaat. Al die oorzaken, worden tegenwoordig zodanig verdraaid dat er een heel verknipt plaatje komt over wat het menselijk leven in feite inhoudt.
Only in the darkness did I find my light. Engage my lower and my higher while I'm in between the fight of wrong and right. Role playing in the parade of nature while stripping layers of my many faces. Tricks of ego trips. Journeys to nowhere. Now, here we are in the same world that takes and gives. Where everybody dies, but not everybody lives. Yes, trauma and stress, but also our greatest powers lie suppressed in feared shadows, just craving to be expressed.
Maarten Overseer, je zit er weer.
Ja joh.
Welkom.
Dankjewel.
Dit keer op krikjes.
Ja, liefst.
De vorige keer zaten we wat lager.
Ja.
Maar fijn dat je er bent. En fijn dat jij ook weer kijkt. Mijn naam is Senna Oshi. En ik kijk naar Wijsdom. Een programma waarin ik onderwerpen die ik heel belangrijk vind probeer te bespreken met mensen die ik interessant vind. Mensen die mij inspireren. Mensen die me intrigeren. En jij bent er zo een. We hebben eerder al een podcast opgenomen. En dat ging over de kwaadaardige kracht die ons belaagt op onze seksualiteit. Echt een aanrader om te kijken. Dus mocht je hem nog niet hebben gezien, dan is dat een tip voor je naar. Maar vandaag gaan we het over hele andere dingen hebben, Maarten.
Ja. Brand maar los.
Brand maar los. Ik wil het graag met je hebben over het doneren van organen. Orgaandonatie.
Ja.
Ja. Voordat we beginnen, ik moet het niet vergeten. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. All right. Orgaandonatie. We leven zeg maar hier in Nederland sowieso met een opt-in. Dus als je niet hebt aangegeven dat je geen donor wil zijn van organen, dan ben je per definitie een donor. Ja. Dus mocht je ineens een ongeval hebben en je bent op slag dood, dan moet ik het wel goed zeggen, want er zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden, maar je organen kunnen uit je lichaam gerukt worden. Nou, tenzij je dat anders hebt aangegeven.
Ja, als je op slag dood bent ook niet.
Nee, want dan werken ze niet meer.
Okay, ja, ik snap wat je zegt.
Ja, maar ik wil graag even met jou dit gesprek voeren om te kijken van oké, kunnen we wat meer bewustzijn krijgen op wat het nou betekent, het doneren van organen en wat het niet alleen met je lichaam doet, hè, als ontvanger, maar ook wat het met je ziel doet en hoeveel je daarvan ervaart en bijblijft als gever.
Ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag waar alles meteen eigenlijk in besloten ligt. Kijk, het is denk ik belangrijk om te zeggen dat dat hele vraagstuk rondom orgaandonatie en ontvangst zich afspeelt in een veld wat wetenschappelijk gezien niet uitgaat van het idee dat we meer zijn dan alleen maar een lichaam. Dus het zielsbesef is daar eigenlijk, nou, ik zal nog voorzichtig zeggen, nagenoeg niet aanwezig.
In de wetenschap en in de medische wereld.
Ja, en dat is natuurlijk de bepalende factor. Hè? Die bepalen wat daar gebeurt en wat er niet gebeurt.
Ja.
Mensen die een bepaalde spirituele kijk op zaken hebben, die vind je niet naast die operatietafel of in dat soort vraagstukken. Dus dat vooropgesteld. Dus het is wel belangrijk dat, ik heb dat in mijn boek ook ergens aangehaald, dat die Rupert Sheldrake, dat is een Engelse bioloog, die verregaand onderzoek deed naar het fenomeen telepathie. En hij onderzocht dat eigenlijk op wetenschappelijke leest. Om er toch achter te komen uiteindelijk dat hij daar niet mee uitkwam om dat aan te tonen volgens die criteria. Dus ja, dat was voor hem eigenlijk zo van, ja, wat is het nou, weet je? Wat is nou niet toereikend? Is nou die telepathie onbewijsbaar? Of zijn de materialen, de tools, zeg maar, om dat aan te tonen gewoon niet genoeg?
Ja.
Nou, eigenlijk was dat het laatste.
Ja, en hij heeft anders onderzoeken.
Ja, en hij heeft uiteindelijk heel mooi de 10 dogma's van de wetenschap gedefinieerd. En dat is, vind ik interessant, want ik wist niet dat het zo, nou, zwart-wit gesteld is, maar ze zijn te vinden, als je dat googelt, Rupert Sheldrake, de 10 dogma's van de wetenschap, die komen er met z'n tienen op neer dat de wetenschap uitgaat, of laat ik zeggen, niet uitgaat van het bestaan van een ziel of van bewustzijn.
Per definitie?
Per definitie.
Oké. Okay.
Dus dat betekent dat alle grote vraagstukken waar we mee rondlopen over euthanasie en over genderzaken en over orgaandonatie en stervensbegeleiding en noem maar op, vanuit de wetenschappelijke invalshoek benaderd wordt, zonder dat daar dat besef eigenlijk aanwezig is.
Het is eigenlijk een beperkt perspectief op die zaken.
Ja,
want je beperkt het heel erg tot dit leven en het lichaam.
Ja, dus dan kan je zeggen, ja, wat is er dan inderdaad nog wel over? Nou ja, wat er wel over is, is de aanname dat dus het leven bepaald wordt door wat zich in je hoofd afspeelt. Oftewel in het brein.
Ja.
En dat, zoals Descartes dat ooit zei, ik denk dus ik ben. En op het moment dat iemand dan doodgaat, dan stop je met denken, nou, dan ben je dus niet meer. Nou ja, ik vind het allemaal prima. Mag iedereen mag dat voor zichzelf weten natuurlijk. Maar zodra er wel een ziel bestaat en er wel bewustzijn is, waar natuurlijk onwijs veel mensen op welke manier dan ook vanuit gaan, ja, dan wordt het hele vraagstuk natuurlijk totaal anders. Dan komen er allerlei criteria om de hoek kijken waarmee je kunt afvragen, goh, wat zijn we eigenlijk mee bezig hier?
Ja.
Dus toegespitst op orgaandonatie is dat wel, nou, ik denk nogmaals, heel belangrijk om te noemen.
Ja.
Want als er geen ziel is of iets dergelijks, dan is alles in feite mechanisch van aard. Nou, terwijl ik het zeg, weet ik dat het een van die dogma's is. Nee, alles is mechanisch van aard. Dus jouw hart, lever, nieren en die van mij, bla bla, dat zijn gewoon in feite mechanische apparaten. En als de hersenen het niet meer doen, dan is het gewoon verplaatsbare handel, zullen we maar zeggen. Handel.
Zo wordt het nu ook bekeken.
Zo wordt er naar gekeken.
Ja.
En nou ja, dus nogmaals, op het moment dat daar een zielencomponent aan verbonden is, dan wordt echt alles anders. Nou, dan moet je straks maar even over doorvragen, maar dit is wel denk ik meteen het belangrijkste om te benadrukken.
Oké, okay, voordat we verder gaan, ben jij zelf donor? Dat is misschien een retorische vraag, ik weet het wel, maar de rest.
Nee.
Althans, ik weet het niet, het is een aanname wat ik heb, maar ik ga er niet vanuit dat jij donor bent.
Nee, dat ben ik niet. Nee.
Oké, okay, kun je uitleggen waarom? Ik trouwens ook niet.
Mm-hmm.
Ik zal straks uitleggen waarom.
Nou ja, kijk, ik kan dus alleen maar zeggen wat ik geleerd heb weer door mijn praktijkervaring. Ik heb heel veel natuurlijk op basis van regressie, reïncarnatietherapie, voorouderlijk trauma, vorige levens en dergelijke, gewerkt met mensen. En ja, dan is het uitgangspunt in dat hele werkveld natuurlijk sowieso dat daar een ziel is. Of laten we zeggen een onstoffelijk component, welke naam je er ook aan wil hangen.
Mm-hmm.
En ja, als je dat lang genoeg doet, ik had daar voorheen ook al wel de feeling mee, maar dan merk je snel genoeg wat de implicaties zijn van al deze benaderingen waar geen ziel en zaligheid en bewustzijn in zit. Dat is een toch wel pijnlijk en schokkende business voor wat er op zielsniveau allemaal plaatsvindt. Dus dat is reden genoeg voor mij om dat niet te doen.
Nee. Oké, kun je ons even meenemen in wat er dan gebeurt? Want sommigen zien het gewoon als een hele goede daad. Van nou ja, ik ben toch dood. Ik heb mijn organen niet meer nodig, dus dan kan ik iemand anders in leven houden of een kans geven op een gelukkiger, gezonder leven. Dus die zien het heel erg vanuit die kant, wat natuurlijk ook een mooie kant is.
Ja.
Maar wat zijn dan, waarom zou je zeggen van nou, let ook op de implicaties die het mee kan brengen? Wat zijn die implicaties dan?
Nou ja, het is natuurlijk waar wat je zegt. Als je het zo neerzet, dan is dat een mooie gedachte. En ook een hele begrijpelijke gedachte. Hè? Maar goed, weet je, ik zou zeggen, mijn bezwaar gaat er vooral over dat mensen over het algemeen niet echt goed ingelicht zijn over wat nou werkelijk de situatie is waarbinnen dit hele donatiegebeuren zich afspeelt. In veruit de meeste gevallen zijn mensen die daarvoor in aanmerking komen, die hebben dan een ongeluk gehad. Of een beroerte door een ongeluk. Maar in ieder geval, dat is in feite de hoofdgroep, zeg maar.
Van mensen die
voor donorschap in aanmerking komen.
Ja. Dus die hebben of een ongeval gehad, of die hebben een beroerte gehad.
Ja, een hersenbloeding. He, of in sommige gevallen door een, laten we zeggen, een zelfdodingspoging die dan nog net op tijd ontdekt wordt.
Mm.
He, maar dan gebeuren er ook allerlei zaken.
Het zijn best wel heftige situaties.
Nou, het is goed dat je het al benadrukt. Dus op het moment dat je dan al beseft dat dat heftige situaties zijn, in alle drie die gevallen verkeert de ziel of de persoon die daarin zit natuurlijk sowieso in shock. Dus in dat soort situaties komen mensen in aanmerking voor donorschap. Nou, die worden dan naar het ziekenhuis gebracht natuurlijk. En daar verkeren ze, laten we zeggen, in een comateuze toestand. En vervolgens komen daar artsen bij die op basis van allerlei testjes die ze gaan doen met de persoon in kwestie, hersentesten, gaan uitzoeken in welke mate die hersenfunctie nog actief zijn. Functioneert dat nog? Dus dat zijn allemaal prikkeltesten, ook een EEG. Maar, en er worden verschillende hersengroepen geprikkeld, laat ik het maar even simpel zeggen. En op het moment dat daar dan geen reacties zijn, volgens een bepaald protocol, dan wordt daar beweerd dat die persoon dus hersendood is. En dat is een belangrijke term in dit hele veld, want hersendood betekent, nogmaals, binnen dit veld, dus dat je geschikt bent voor orgaandonatie. Hè? Dus hersendood is in feite dood. Die hersenen die functioneren niet meer volgens degene die dat testen. En dan ben je dus eigenlijk dood. Maar ja, iemand die dood is, is in feite een stoffelijk overschot. Hè? Dus dan is het wel belangrijk te benadrukken. En dat is ook allemaal aangetoond dat een hersendoodverklaard persoon nog een heleboel vitale functies actief heeft. Er staan heel veel mensen niet meer stil.
Maar in jouw eigen opvatting, denk jij ook dat een mens dood is wanneer je in de medische wereld hersendoodverklaard bent?
Nee, absoluut niet.
Wanneer vind jij dat een mens dood is?
Nou, in elk geval als het hart geruime tijd gestopt is met kloppen. En met geruime tijd bedoel ik minstens 15 minuten na de laatste hartslag. En dan is het doodgaan is een proces.
Ja.
Dus het is fysiek gezien kan je er een moment aan kleven. Maar wat zich op spiritueel niveau afspeelt, is een proces. De ziel onttrekt zich van het lichaam procesmatig. Dus om nog heel even terug te komen op die hersendoodverklaring. Al die vitale levensfuncties die zijn nog bezig. Dan heb ik het over zweten, opname van voedsel. Natuurlijk de stofwisselingsprocessen, bloedsomloop. Mannen kunnen nog erecties krijgen. Er zijn verhalen dat hersendoodverklaarde vrouwen die zwanger zijn, notabene nog een kind ter wereld brengen. Moet je nagaan. Overigens is het goed om te noemen dat Ger Lodewijk hier een boek over geschreven heeft. Dat zijn meer de feiten, hè, voor mensen die dat interessant vinden. En dat boek heet Wat je over orgaandonatie zou moeten weten. Ja. Dus bij deze is dat een beetje de wetenschappelijke kant die ik wel belangrijk vind om te noemen, om straks wat meer die andere kant op te gaan. Ofwel, er wordt besloten, er zijn geen hersenfunctie meer, dus iemand is geschikt voor orgaandonatie, ja. Dan is natuurlijk de vraag, ja, als die hersenen niet meer reageren, kennelijk, is het dan dood? En betekent dat dan ook dat er geen bewustzijn is?
Ja.
Nou, ik geloof dat zelf niet. Ik heb ook vrij vaak gewerkt. Ik heb meerdere malen gewerkt in mijn praktijk die te maken hebben gehad met zo'n donatievraagstuk. En dan worden natuurlijk die organen uitgenomen uit een lichaam wat in veel gevallen nog aan de beademing ligt. En op het moment dat die organen eruit gehaald zijn, pas dan wordt de beademing gestopt. Dus dan treedt het fysiek feitelijk sterven pas in.
Maar betekent dat ook dat je dus nog aan de beademing ligt en ja. dat je hart nog klopt?
Zeker.
Klopt het hart dan ook nog?
Ja, ja. Ja, kijk, dus bijvoorbeeld wat Ger ook zo mooi zegt is van hoe kan je vitale organen uit een dood lichaam halen?
Ja.
Nou, daar is het in feite mee gezegd natuurlijk. Dus er zijn ook wel uitnames van organen die plaatsvinden kort nadat dat hart gestopt is met kloppen, feitelijk. Maar dan moet het wel heel kort daarna gebeuren, zodat in mijn vertaling de zielsenergie, dus de vitale energie, nog in voldoende mate aanwezig is, zeg maar, om het weer in een ander lichaam actief te krijgen.
Zeg je daarmee dat de transplantatie van organen altijd komt van mensen die hersendoodverklaard zijn, maar eigenlijk helemaal niet dood zijn? Want ze liggen nog aan een beademing en hun hart klopt nog?
Ja, dus laat ik bij de feiten blijven, want er verandert veel in dit veld. Ik weet in elk geval dat een aanzienlijk deel van de uitnames van bepaalde organen plaatsvinden terwijl de donor nog aan de beademing ligt. Dus dan is het antwoord ronduit ja. In een aantal gevallen, en dat heeft ook te maken met welke organen precies, worden die organen eruit gehaald nadat het hart is gestopt is met kloppen. Maar zeer kort daarna, want anders is de vitaliteit niet meer. Dus als jij een nier ziet liggen van een varken bij de slagerij, dan is dat ding dood. Daar blaas je geen nieuw leven meer in. En dat draait hier natuurlijk alles om. Hè? Dus het sterfproces fysiek kan dan net gebeurd zijn omdat de laatste heartbeat daar geweest is. Maar heel kort daarna, terwijl de warmte nog in het lijf zit, zeg maar, en in de organen, worden die organen uitgehaald en ergens anders in gestopt. Dus het zijn twee delen, maar alles draait om randje leven dood. En een groot deel wordt uitgehaald uit mensen die hersendood verklaard zijn.
Ja.
Dus absoluut dat. En pas daarna is de beademing wordt gestopt en gaat iemand pas echt dood.
Oké, maar als je dus een familielid hebt die een ongeluk heeft gehad en de artsen vragen aan je van mogen wij de organen gebruiken om weg te geven aan andere mensen, dan zou je dus eigenlijk moeten weten dat de persoon in kwestie nog helemaal niet echt dood is.
Ja, wat mij betreft wel, ja. Kijk, het punt is gewoon, ik kan er misschien naar verwijzen, maar onlangs was ik in gesprek bij Flavio, bij Blackbox. En daar sprak ik met, onder andere zat ik aan tafel met Erwin Compagne,
ja,
medisch ethicus. En ja, het verschil van opvatting tussen, nou laten we zeggen, hem en met hem een hele groep natuurlijk, en mij en met mij ook een hele groep, is hersendood is dood. Dan registreer je dus niks meer, dus is het verantwoord om organen uit te nemen. Ik zeg, ja, hersendood is niet het equivalent van een stoffelijk overschot. Ja, ik bedoel, en uit een stoffelijk overschot kun je geen functionele organen meer halen.
Nee, want als je echt dood bent, dan zijn die organen niet meer bruikbaar.
Dan zijn ze niet meer bruikbaar. Er moet natuurlijk nog een vitaliteit aan vastzitten. En ik vind het belangrijk, wat je ook vindt, dat hoeven we nou niet te bediscussiëren, maar dat mensen daarover wel ingelicht zijn.
Ja.
Want de meeste mensen die gaan er gewoon vanuit, ja, hersendood is equivalent van dood.
Ja.
Dus ja, nou als ik iemand anders daarmee kan helpen, waarom niet?
Ja.
En dat snap ik wel, dat mensen zo denken, daar kan ik heel goed inkomen. Maar ik denk tegelijkertijd, ja, zorg wel dat je goed geïnformeerd bent. Lees onder andere dat boek van Ger Lodewijk, die legt het nog veel specifieker uit dan dat ik dat nu even gauw kan doen. Maar in de kern komt het hier wel op neer.
Ja, en dan heb je het nog over dat organen die dus van personen komen, vaak mensen zijn die een shock hebben ervaren vanwege een ongeval of een beroerte of soms zelfs zelfdoding, een poging tot zelfdoding.
Ja.
Heeft dat dan nog effect?
Ja, absoluut, want dan kom je veel meer op mijn werkterrein. Hè, dus we hebben nu een beetje het stuk besproken, zeg maar, hoe het eruit ziet op het moment dat je niet uitgehaald gaat van een ziel of bewustzijn. Ja, dan wordt alles in een mechanisch veld behandelbaar, zeg maar. Maar wanneer je daar wel vanuit gaat, en dat doe ik natuurlijk, dat het bestaan van een ziel absoluut daar is, dan gaan natuurlijk hele andere realiteiten zich laten zien. Zeker binnen de context van reïncarnatie. Want het belangrijkste daarin om te vertellen is dat bewustzijn, het is best wel lastig om dat te definiëren, maar bewustzijn is een soort zelfwetend veld. zelfbewust, zelfwetend veld. En dat betekent eigenlijk zoveel dat overal in jouw lichaam informatie zit.
Ja.
Dus mijn grote teen en jouw oorlel hebben informatie over de eigenaar aan wie zij vastzitten. En als we het over de grote teen en de oorlel hebben, op het moment dat ik een steen op mijn grote teen een keer laat vallen, dan betekent het dat mijn steen op bewustzijnsniveau, of mijn teen op bewustzijnsniveau in staat is om die ervaring op te slaan.
Ja.
Heel lokaal in het bewustzijn van mijn grote teen.
Ja.
En als jij door een ongelukje een oorbel per ongeluk uit je oor zou trekken, waardoor het gaatje wat daar zit kapot gaat of zo, dan wordt dat daar onthouden.
Ja.
En heel veel mensen die snappen dat vrij snel. Want als jij iets meegemaakt hebt wat pijnlijk is, dan weet je dat je de volgende keer extra gevoelig bent voor vergelijkbare omstandigheden. En dan kan je soms wel voelen dat bepaalde delen van je lichaam al gaan samentrekken bij de optie die in het vooruitzicht ligt, dat het weer zou kunnen gebeuren. Nou, dat wordt bepaald door bewustzijn in je lijf. Nou, praten we over de grote teen en de oorlel, maar als het gaat over de organen, de vitale organen natuurlijk ook, of juist, dan wordt daar net zo goed informatie opgeslagen. En ja, dan is het natuurlijk belangrijk te noemen dat wanneer iemand voor ontvangst van een orgaan van iemand in aanmerking komt, dan betekent dat natuurlijk dat zijn of haar orgaan niet functioneert, niet naar zoals het hoort.
Ja, laten we eerst daarop op ingaan. Dus als je als persoon een orgaan nodig hebt,
ja.
Omdat het niet meer functioneert of beschadigd is, denk jij dat dat niet meer te helen valt op eigen kracht?
Nou, ik zou daar niet een eensluidend antwoord op kunnen geven. Niet meer is te zwart-wit. Maar ik zou eerder willen zeggen, nou, misschien in een bepaald aantal gevallen nog zeker wel. Op het moment dat je de aanvliegroute van dat genezingsproces anders neemt dan dat je bij de conclusie blijft dat het orgaan doet het niet goed meer.
Ja.
Want dat wordt gewoon, medisch kan je dat door allerlei testen, kan je dat bepalen. Die nier of dat hart of die lever of wat ik vat, is kapot om welke reden ook. Ja, heeft ook een medische term meestal. Maar waar het voor mij in het werk wat ik doe pas interessant wordt, is door de vraag te stellen, ja, wat heeft aanleiding gegeven tot het dysfunctioneren van dat orgaan?
Ja.
En ja, dan ga je natuurlijk met dit werk op zoek naar die aanleiding.
Ja, naar de oorzaak.
Waar het begonnen is, precies. Ja. En die vind je dan ook altijd. Zeker in het huidig bestaan, in het huidig leven. Maar absoluut ook in vorige levens. Dat is inmiddels ook wel bekend. Hè? Ik kan natuurlijk best veel verhalen opnoemen uit de praktijk. Maar
ja, maar kan je zo'n voorbeeld geven van een persoon die dan, die je hebt ervaren of die je hebt behandeld, die naar je toe kwam en die op de lijst stond om een orgaan te ontvangen?
Ja. Ja, dus ik beschrijf er een aantal in mijn boek. Maar dan moet je onderscheid aanbrengen in een aantal verschillende vormen van donatie. Dus de vorm waar wij het nu over hebben is van dat je een orgaan kunt ontvangen van iemand anders.
Mm-hmm.
Die, nadat het uitgenomen is, dus gestorven is. Dat is één. Maar je kunt ook een nier van je broer of je zus of van een goede vriend, weet ik wat, krijgen. Dus dat betekent dat jij met een orgaan loopt van iemand die
nog leeft,
die ergens anders loopt. Ja. Dat is natuurlijk ook wat geregeld gebeurt. Of met beenmergtransplantaties en allerlei. Dus dan betekent dat de dood niet daar was, zeg maar.
En maar, dat geeft een andere ervaring voor de ontvanger.
Ja, maar die blijven wel in een bepaalde mate van afhankelijkheid aan elkaar verbonden, hè. Dus het is wel belangrijk dat te beseffen. Kijk, je kan hier altijd denken van, oh, weet je wel, mooi zeg. Ik heb mijn broer of mijn zus een nier gegeven of zo. En ik snap dat het ook mooi is. Ik wil niet de indruk wekken dat ik overal daar wat van vind. Maar op het moment dat je op een dieper niveau met de ontvanger gaat praten, maar ook met de gever, op een dieper niveau bedoel ik mee op een transniveau, waarin je bewustzijn iets meer in een aandachtsconcentratie is afgestemd, en daar gaat informeren hoe het lichaam, en overal daar waar de transplant heeft plaatsgevonden, hoe het daar ervaren wordt dat de nier van broer Arie in jouw systeem is terechtgekomen, dan ga je ontdekken dat je reinste verwarring daar is. dan wordt er, dus je zou kunnen vragen als je iemand in een goede afstemming hebt. En dat is, een transafstemming is niet zo spookachtig. Ik zeg het toch altijd maar, omdat heel veel mensen denken dat het allemaal hypnose is en zo. Maar het is zo van, als je wat dieper geconcentreerd bent, meestal met je ogen dicht. En ik zou in die afstemming vragen, nou, wanneer jij je aandacht naar de plek laat gaan waar nu de nier van je broer zit en voorheen die van, van jezelf. Hè? Of die zou er ook nog kunnen zitten, maar dan een beetje een verschrompelde staat.
Hmm.
En dat je je voorstelt dat je je verbindt met het bewustzijn van die nier. Wat is het allereerste wat er in je opkomt? Wat voel je dan? Dan krijg je meestal antwoorden in de strekking van verwarring, afkeer, pijn, zenuwachtigheid, nou ja, dat soort dingen. En daar kan je ook weer op doorvragen. En uiteindelijk komt het erop neer, en dat is wel heel fascinerend in het werk, dat er geen bewustzijnsbegeleiding heeft plaatsgevonden in die hele interactie, waardoor A, de oorspronkelijke nier van de persoon in kwestie nooit heeft de gelegenheid gehad om te duiden wat maakt dat er een dysfunctie neer is gekomen. Dat is al heel belangrijk. Dus die voelt zich weggezet. Dat was al in een verschrompelde staat of in een niet voldoende activiteit. En dan komt er de nier van broer Ari, waar hele andere levensprogramma's lopen dan daar, ineens in die plaats. Ja, dat is in feite is dat gewoon alsof je een pand kraakt. Ja, en die verwarring die is er.
Het lichaam denkt, wat is dit?
Wat de fuck gebeurt hier?
Ja.
Dus ik heb al gemerkt in mijn werk, dat zodra je dus in ieder geval al verheldering kunt aanbrengen in wat zich heeft afgespeeld, dat dat in heel veel gevallen al rust in de tent geeft.
Mm-hmm.
Uitleg. Dus het bewustzijn heeft nodig om te kunnen volgen wat zich heeft afgespeeld, omdat dat hele transplantatieverhaal, dat gebeurt niet in een harmonieuze manier. Hè? Dat is allemaal ingrijpend met messen snijden doen en ik weet niet wat allemaal. Terwijl zowel de ontvanger als de gever in een narcose is. Snap je? Dus er is weinig besef over de hele interactie wat er gebeurt. Dat is het grote verschil met wanneer je niet uitgaat van een ziel. Dan is het grote verplaatsen van een ding.
Ja.
Ja. Trouwens ook belangrijk te benoemen dat in die hele orgaandonatiewereld, en zeker wanneer organen van een overledene uiteindelijk komen, er altijd afstotingsverschijnselen zijn.
Van de grote mate. De ontvanger.
Van de ontvanger. Altijd. Hè? Dus dat is dus
altijd.
Dat is altijd zo, ja. Mm. Dus het is nooit dat de ontvanger zoiets heeft, oh, lekker.
Ja.
Je kunt vanzelfsprekend blij zijn, en dat begrijp ik ook, omdat je, nou ja, een beetje weer perspectief hebt in vooruitzicht enzovoort.
Maar het lichaam maar denkt altijd, wat is dit? En stoot het af.
Ja, dus die moeten heel veel, meer of minder antibiotica gebruiken. Meestal voor de rest van hun leven. Dus ga ik niet van de hak op de tak? Nee. Dus, en wat ik nog wil zeggen, wat ook nog kan als het gaat over transplantatie, is dat mensen iets van zichzelf verplaatsen in het lichaam.
Van zichzelf, van de ene plek naar de andere plek?
Ja, dus ik heb bijvoorbeeld gewerkt met een dame die student was in mijn lesgroep, een van mijn lesgroepen, een volwassen dame, en die vertelde dat zij heel veel last had van haar knie en dat ze toen ze 16 was een brommerongeluk heeft gehad en een verbrijzelde knie had en heel beroerd aan toe was enzovoort. En ze hebben haar geopereerd, maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben tijdens die operatie, die ook op de rest van haar lichaam heel precair was, maar goed, hebben ze heupbot uit haar heup gehaald en gezet in, in haar knie, daar waar de verbrijzeling heeft plaatsgevonden.
Mm.
Het is bijzonder dat die technieken er zijn en ik snap dat dat eigenlijk heel wonderlijk is en dat dat heel mooi is enzovoort als iemand ermee geholpen is, dus dat even terzijde. Zij was nu volwassen, ik zou zeggen ergens stuk in de 40, weet ik het. En ze had onwijs veel last van haar knie, dat had een aanloop en ze kon niet meer buigen, het klopte en het deed, ik weet allemaal niet, maar Ik kon toen werken met die dame in de lesgroep, notabene. Dus dan heb je ook nog 30 toeschouwers. En de sessie bestond eruit eigenlijk om die dame weer terug te brengen in haar diepere beleving naar dat bewuste ongeluk. Dat op de eerste plaats, want dan bevind je je net zo goed in shock. De shock ook wanneer de knie verbrijzelt door de klap die je krijgt van een auto. Waardoor daar weer besef over komt en vrij snel een operatie daarna, waarin doktoren, die natuurlijk ook allemaal super gespannen zijn en zeer heel begrijpelijk, daar dan mee aan de gang gaan en het allemaal doen. Maar de crux van de sessie bestond er eigenlijk uit dat ik het weefsel, of laat ik zeggen het bewustzijn van de heupbot en het bewustzijn van de kniebot, van het kniebot, met elkaar in verbinding gebracht heb. Die snapten van elkaar niet wat er gebeurd was. En de heupbot werd eigenlijk gevraagd knieprogramma's te draaien.
Ja. Terwijl je bent nu een knie.
Nou, dat was het. Kijk, en dan, dat is heel mooi, want je kunt daar vrij eenvoudig mee werken. Maar het draait natuurlijk allemaal om, voor de mensen die hier mogelijk wat van vinden, dat daarna die dame geen kniepijn meer had. Hè? Dus die merkt gewoon eigenlijk vrij snel dat zich iets wezenlijks heeft opgelost in die knie.
Nadat jullie daar aandacht op hadden gevestigd, ja. Nadat het bewustzijn van heupbot en knie precies. Met elkaar verbonden werden.
Ja, maar daar doe je het van. Daar heb ik al een hele berg van te zien.
Maar kan ik het zeg maar zo zien alsof, nou ja, bewustzijn zit dus overal in je lijf, in ieder orgaan, ieder spiertje, overal. En alsof daarmee zeg maar je nieren en je longen en je hart een soort van eigen leven hebben. Dus op het moment dat je het weghaalt bij persoon A en plaatst bij persoon B, dat het... Ja, dat het daar iets van vindt of dingen niet begrijpt. Ja. Of zich niet kan aanpassen aan een nieuwe omgeving.
Kan ja, ik dat... precies. Dat er dus als er iemand inderdaad een ongeluk krijgt... waardoor iemand geschikt is voor donorschap, zeg maar. Dat zei ik al. Dan verkeert iemand in shock. Het is ook belangrijk natuurlijk te weten dat die persoon nog leeft op de eerste plaats. Hè?
Ja.
Dus de verbinding ziel-lichaam is in een... uitermate dissociatieve staat tijdens een ongeluk. Die kunnen elkaar niet goed meer bereiken. Want weet ik van wat er allemaal kapot kan zijn enzovoort. Dus die hele totale dissociatie afstemming, nou, dat gaat natuurlijk helemaal mee naar dat ziekenhuis. En dan zie je daar een bewegingloos lichaam liggen. Maar dat is wat je van de buitenkant ziet.
Ja.
Als je op de diepere lagen kijkt, dan zie je een ziel die... in een soort overlevingsmodus, in een soort paniektoestand, overlevingsmodus, probeert zich aan dat lichaam vast te blijven houden. Zich nauwelijks beseffend eigenlijk wat zich heeft afgespeeld tijdens het ongeluk. En terwijl dat gebeurt, worden dus organen uit dat lichaam gehaald. Als die hersendood verklaard is en die functies dus niet meer communiceren. Dus dan snapt het lichaam in feite helemaal geen bal van wat er gebeurt. Sowieso is de hele energie van het ongeluk nog helemaal actief in zo iemand. Daarna worden die organen eruit gehaald. Die worden vervolgens heel snel naar iemand anders gebracht. Die moet natuurlijk ook heel snel opdraven. Daar worden de organen die niet functioneren of niet goed functioneren bij de ontvanger verwijderd. Dat gaat allemaal heel snel, want ja, je kunt een ongeluk niet voorspellen. Nou, sommige mensen wel, maar... En dan worden die eruit gehaald bij de ontvanger en vervolgens wordt die andere erin gezet. Dus dat betekent dat het programma, nog maar een keer van de donor, die misschien sportief was of misschien de tegenovergestelde, zich zorgen maakte over zijn leven al of niet, of over zijn baan, of weet ik niet wat allemaal, van alles, gewoon een persoonlijkheid, dat die programma's ineens gaan draaien in iemand... die op de eerste plaats al een dysfunctie heeft in dat orgaan wat dan weg moet. En dat gaat nooit kunnen communiceren. Dus je hebt twee verwarde zielen, daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Twee verwarde zielen, één lichaam dat fysiek blijft leven en een ander lichaam wat uiteindelijk overlijdt. En die twee verwarde zielen, dat is interessant, dus de ziel van degene die dan uiteindelijk is overleden, die snapt niet... dat hij of zij is gestorven. Die zit nog zo in een bewustzijnsfragmentatie of dissociatieve toestand. Plat gezegd, onwijs in de war. Begrijpt niet wat er gebeurd is. Een deel van zijn of haar zielsenergie is naar iemand anders gegaan. En dat is een soort plasma. Hè? Dat speelt zich ook in een morfogenetisch veld, met een mooi woord. Of een energetisch veld, dat is makkelijker. En die kan dus met die nier, die eigenlijk bij zijn of haar lichaam hoorde, die nu bij Keesje verder gaat, weet ik het, dat kan die niet loslaten. Dus dat blijft daar zitten. Dus
die
dat sterft niet goed. Ja.
Hmm.
Dus shamanistisch gezien moet je, hè, als je er dan mee zou willen werken, zou je op de diepere lagen, dus dat zijn dan de zielslagen waar ik het over heb, het overlijden van de donor moeten doorwerken. Dus het trauma van het ongeluk of iets anders wat er gebeurt, moeten doorwerken, waardoor er op de eerste plaats voldoende bewustzijn komt van het feit dat dat sterven daar geweest is.
Maar is dat per definitie zo? Heb je dan mensen echt ook moeten behandelen die dus een donor hebben gekregen en die dan per definitie te maken hebben met het trauma van het ongeluk wat door de gever is ervaren?
Ja, nou ja, kijk, het is voor mij geen lopende bandwerk, maar ik heb er in de loop van mijn werkzame periode in de praktijk, ik zou zeggen, tientallen malen mee te maken gehad. Dus dan gaat zich wel een beeld vormen van wat er gebeurt. En de meeste, of de ergste, of de meest prominente aanleiding voor cliënten om te komen met dit soort zaken is de moeite van, met die afstotingsverschijnselen. Ja. Maar ook dat zij voelen zichzelf niet meer te zijn. En dat zij dus inderdaad indrukken krijgen, gedachten, hang naar dit of hang naar dat.
Oh, dat lijkt me heel gek.
Die zij van zichzelf niet herkennen. Daar is heel veel over opgetekend overigens. Hè. Dus ook voor de mensen die dit in twijfel trekken. Dat is opgetekend en dat is een kwestie van even doorzoeken. Maar er zijn heel veel verhalen bekend van mensen die out of the blue zin hadden om heel veel te drinken en heel veel te roken en heel veel, ik weet niet wat allemaal. Terwijl ze dat voorheen helemaal niet hadden. Nadat ze een orgaan hadden ontvangen van iemand die, die wel in die belevingswereld zat. Maar kijk, op dit niveau is het ook wel logisch.
Je wordt daarmee eigenlijk iemand anders. Je wordt.
Ja, nou, je blijft wel jezelf, maar je krijgt er iemand bij.
Ah ja.
En de mate waarin hangt af van de diepgang van het trauma. Want het is natuurlijk belangrijk als jij, om het maar weer even bij neer te houden, maar dat kan van alles zijn, dat je wel beseft dat als de aanleiding voor het dysfunctioneren van een orgaan bij de ontvanger ook in het ongewisse blijft, dat je trauma en trauma bij elkaar gooit. En dat gaat, vermengt zich niet zo. Olie en azijn met een dressing gaat goed. Maar dit blijft altijd zo in de gescheidenheid. Dus het is ook belangrijk te weten of te begrijpen op bewustzijnsniveau wat ertoe heeft geleid dat een bepaald orgaan niet goed meer ging.
Ja. En als ik dus een orgaan krijg van iemand, dan krijg ik daarmee de informatie van die persoon, mogelijk dus ook de trauma's van die persoon, maar krijg ik daarmee ook de kwaliteit van die persoon? Kunnen we het ook positief benaderen? Dus van als die bepaalde talenten of vaardigheden had, weet ik veel, ben ik nu ineens heel goed in kung fu of zo. Maar werkt dat ook zo?
Nou, dat moet je maar ambiëren. Kijk, als jij ineens goed in kung fu wordt, terwijl jij een chef-kok bent of zo, dan raak je eerder in de war, denk ik.
Ja, het lijkt me sowieso verwarrend als je ineens andere gedachten hebt of behoefte hebt om te roken en drinken terwijl je dat daarvoor nooit deed. En dus eigenlijk, nou ja, beseft van, oh, misschien is dit deeltje van de persoon die mij, of waar mijn orgaan nu van komt.
Ja, maar goed, dus nogmaals, kijk, om het even terug te brengen naar de essentie. De moeilijkheid in dit soort kwesties gaat er gewoon om dat twee zielen in een bepaalde mate van shock blijven, verbonden aan één lichaam, dus degene die de ontvanger, terwijl de ziel van degene die feitelijk al gestorven is, niet begrijpt wat zich heeft afgespeeld.
Heeft de ziel van degene die dan sterft ook moeite met overgaan?
Ja,
dus met loslaten? Naar ja.
Goed dat je dat fine-tuned, want ik ga er dan al een beetje vanuit dat met wat ik uitleg al duidelijk is. Maar het is goed dat je het zegt. Precies. Iemand die in shock verkeert en sterft, over het algemeen heeft moeite met te beseffen wat zich heeft afgespeeld. Het is niet zo dat als iemand doodgaat en zeker onder dat soort omstandigheden ineens huppatee in de lichtdimensie zit of zo. Nee, dat is niet de realiteit. Er komt in een tijdloosheid en die zit in een overlevingsmodus. En mensen in een ongelukachtige situatie, of weet ik veel, wat de imprints zijn op de laatste momenten, blijven verbonden aan de laatste fysieke sensaties die er waren vlak voordat het sterven intrad. Dus dat betekent als iemand een ongeval meemaakt en bijvoorbeeld het stuur van de auto in zijn buik gedrukt krijgt en pas, weet ik veel, een kwartier later hulp komt of zo. Die gaat een programma maken in zijn systeem, in zijn denken, maar dat denken gaat zich vertalen ook naar het mentale energetische lichaam. Zolang ik pijn heb in mijn maag en zolang het drukt in mijn maag, leef ik nog. Dus die gaat die associatie koppelen aan leven. Of zolang mijn hoofd uit elkaar barst, leef ik nog. Snap je? En dat gaat dan samen met spierspanning en met allerlei andere sensaties. Dus die koppeling worden gemaakt. En als het fysieke sterven toch een feit is, wat dan uiteindelijk natuurlijk kan gebeuren, betekent dat de imprints, want dat zijn hoe overtuigingen feitelijk ontstaan, die blijven in het etherisch lichaam van de ziel, zou je kunnen zeggen, bestaan. Dus op het moment dat er later een nieuwe incarnatie plaatsvindt, terwijl dit nog niet voldoende uitgewerkt is, dan zal in de nieuwe incarnatie iemand behoefte hebben in een bepaalde mate last van zijn buik te hebben.
Omdat dat dan het
gevoel
van
leven geeft. Om de sensatie van leven te geven.
Maar geldt dat dan bijvoorbeeld ook dat als diegene overlijdt en een ik zeg maar wat, hart of maag gaat naar iemand anders toe, dat hij dat programma kan laten draaien?
Ja,
of misschien een drukkend gevoel op
Absoluut.
De buik blijft behouden? Ja. Omdat die imprint er nog zit.
Ja.
Nou, dat geeft toch wel even een andere kijk. Van,
Kijk, het is voor mij, ik kan het op deze manier vertellen, omdat ik er meerdere malen mee gewerkt heb en zo. En weet je gaat natuurlijk zien, dus op het moment dat je tijdens therapeutische sessies, waar dit soort zaken actueel zijn, aandacht besteedt aan het, laten we maar even zeggen, het ongeluk of het trauma van de donor, maar ook aan de aanleiding waarom een orgaan niet goed ging, dan kan je in de juiste afstemming een soort rendezvous arrangeren tussen die twee zielen, hè, die dus allebei tot bepaald besef zijn gekomen. En dan, als je er zover kunt komen, dat heb ik een aantal keer mogen meemaken, hè, dan ontstaat er iets heel kwetsbaars, namelijk dat je in een overdracht, dat is eigenlijk een soort rite of passage, de overledene om toestemming vraagt om verder te leven met dat orgaan. Nou, dat gaat nooit zonder tranen. Plus dat die acceptor, degene die het ontvangt, natuurlijk op een ongelooflijk diep niveau ook voelt dat hij of zij zijn levensprogramma mag voortzetten dankzij de ziel van die ander. En dat het onwijs belangrijk is dan ook niet in een afhankelijkheidssysteem te blijven zitten. Dus dat je daar zeg maar gebruik van maakt, zonder dat je in een overtuiging blijft, ik besta dankzij hem.
Ja.
Want dat gaat je spirituele ontwikkeling, je zielsontwikkeling ook in de weg staan. En als je bijvoorbeeld te maken hebt zeg maar ik heb ooit een keer gewerkt met een dame die ruggenmerg had ontvangen van haar zus. En haar zus was een oudere zus, die had een soort moederrol in de familie, precies. En zij was de jongere. Nou, ze is ziek geworden, er was heel veel misbruik en agressie en ik weet niet wat in die familie. Dus voor de jongste was die oudste zus een soort de veilige moeder.
Mm-hmm.
Nou, eenmaal volwassen kreeg zij aanleiding voor ruggenmergtransplantatie. Dat kwam bij die oudste zus vandaan. Daar ging ze redelijk goed op, met de nadruk op redelijk. Maar toen gebeurde het dat die oudere zus overleed. Hè? Door een andere oorzaak, zullen we maar zeggen. Dus die overleed. Nou, in die hele overdracht van die twee dames zat nog zoveel afhankelijkheidsverstrengelingen, dat de overleden zus nooit vrij kon komen, zielsmatig, van haar jongste zusje om wie ze heel gaf. En voor het jongste zusje was het van, ja, maar als mijn oudste zus doodgaat, dan heb ik niks meer wat veilig is. Dus die werd echt heel erg ziek. Kort nadat deze dame overleed. En toen hebben we ook aandacht besteed aan dat transplantatieverhaal. Maar zeker ook aan de trauma's die zij opliep door de agressie van haar vader uit de jeugd. Waardoor duidelijk werd waarom dat ruggenmerg ziek is geworden enzovoort. En toen is er rust in de tent gekomen. En ik kan alleen maar zeggen dat ik natuurlijk als therapeut zie wat er gebeurt. Ik neem het waar, weet je. Ik kan het allemaal heel erg leuk zeggen en verzinnen. Maar ik heb alleen maar deze praatjes omdat ik steeds mensen naderhand zie opknappen.
Ja.
En dan snap je dat dus op deze niveaus werken wel heel erg belangrijk is.
Ja, dus je ziet eigenlijk gewoon mensen met allerlei klachten. En op het moment dat jullie samen naar de oorzaak kunnen kijken en daar licht op kunnen werpen,
ja,
dan verminderen die klachten.
Ja.
Ja. Dat brengt me even terug naar, want we zijn inderdaad wel even gaan springen. Terug naar een voorbeeld, want ik vroeg jou. Kijk, ik kan me voorstellen als je dit zo hoort en je overweegt om wat voor reden dan ook om een donor of een orgaan te ontvangen. Dat je denkt van, oh wacht eens even, is dat dan de enige oplossing? Het vervangen van mijn orgaan. Kan ik niet dat wat ik al heb misschien repareren? Werkt dat zo?
Ja, nou ja, kijk, ik zou zeggen dat wanneer iemand, laten we zeggen, in aanmerking komt voor transplantatie, of in ieder geval voor ontvangen, ja, dat het sowieso, hoe het ook verder gaat, zinvol is onderzoek te doen naar de aanleidingen waarom iets is gaan dysfunctioneren. Sowieso. Hè? Ja. Dus nog los van de vraag wat je dan ermee doet.
Ja, of je kan repareren of niet.
Ja, want op het moment dat jij, zeg maar, die aanleiding
ik
nooit...
Ik zeg repareren, ik bedoel gewoon helen, want repareren ja, dat is zo mechanisch. Ja, dat
is een beter woord, maar ik snap het. Op het moment dat jij, zeg maar, niet snapt, nooit bezig bent geweest met de aanleiding van bepaald dysfunctioneren, je sterft sowieso een keer, dan blijft dat verhaal als unfinished business sowieso aan je ziel verbonden. Mm. Dus je hebt daar sowieso in een nieuw stadium weer mee te dealen. Dus dat is sowieso aan te raden. Daar hoef je niet voor te wachten tot je op de lijst komt.
Ja. Met andere woorden, als je het niet meteen doet, dan ga je er later mee moeten afrekenen. En het moeten aanzien.
Ja, het is gewoon een bewustzijnskwestie. Organen gaan niet out of the blue dysfunctioneren. Het is ook te kort door de bocht om te zeggen, ja, het is genetisch bepaald bij ons. Want daar liggen ook allemaal programma's onder. Die daar aanleiding toe geven. Dus misschien hoort dat ook wel bij de nieuwe tijd. Bij mensen die beginnen te zien dat er wel meer zijn dan een stelletje mechanische apparaten waar zich allerlei willekeurige biochemische processen afspelen. Dus dat is mooi. Er zijn veel mensen, steeds meer mensen die daar nieuwsgierig naar worden. En dan ga je naar de familiepatronen kijken. Want als jij een hart of een nier of een lever, dan ga ik allemaal weer wat ik veel allemaal nodig heb om te doen. Dan is het ook niet bij jou begonnen. Dan is de kwetsbaarheid of de zwakte of weet ik veel allemaal voorouderlijk ook al terug te vinden. Dat is altijd, dat zijn een soort wetten.
Ja.
Dus dan is het ook belangrijk te begrijpen als het bij opa begon, zijn longen of weet ik veel, te ontdekken wat de omstandigheden waren waardoor het bij opa begon. En dan ga je ontdekken dat jij dat overgenomen hebt en diezelfde thema's verder bent gegaan. Nou, dan kom je natuurlijk bij de verhalen die ik in mijn boek beschrijf, dan kom je meestal in de Tweede Wereldoorlog uit.
Ja.
In combinatie met de invloed van de kerk. Angst, inductie, veel dood en ellende in een korte tijd. Geven energetisch onwijze imprints bij mensen. En dat zijn onze voorouders, die hebben dat meegemaakt sowieso, nou wij ook wel. En die imprints die beïnvloeden dan epigenetisch het DNA eigenlijk van je voorouders.
En dit is allemaal wetenschappelijk aangetoond.
Dat is inmiddels ook aangetoond.
Denken, het is allemaal wetenschappelijk aangetoond ook.
Ja, maar dan ga ik het veld wat groter maken. Want dan ga je begrijpen, oh wacht even, dat waar ik last van heb, is niet zomaar bij mij begonnen. Dat is het, zeg maar, het gevolg van een veel groter veld wat daaraan is vooraf gegaan. En daar kun je best heel mooi mee werken.
Ja.
Dus ik wil niet zeggen dat nou alles even op te lossen is. Maar ik wil wel zeggen dat dit voor heel veel mensen nog een nieuwe deur is om in te gaan. Dan denk ik, nou, ga hem dan in. Want er is veel te halen nog.
Ja. Maar ik wil je niet per se in een kamp zetten van voor of tegen. Nee, want ik geloof dat alles er mag zijn. En ergens is er ook iets in mij wat heel blij is met alle mogelijkheden die we hebben als mens. Los van of ik moreel vind dat je dat wel of niet moet doen. Maar zouden we dan niet dit wetende en ook wetende dat vraag en aanbod in organen best wel... hoog is, of in elk geval vraag. Zou zo'n transplantatie dan niet per definitie gewoon gepaard moeten gaan met deze vorm van therapie?
Ja, nou, ik denk het wel. Kijk, het is natuurlijk zo dat in, laten we zeggen, in inheemse culturen, met alles wat mensen meemaken, ziekte, pijn, sterven, weet ik het allemaal, rekening gehouden wordt met het bestaan van die ziel. Dus er zijn ceremonies en rituelen en allerlei dingen die de familiegenezer of de sjamaan of de ziener of de strijker, weet ik wat allemaal, voor zijn rekening neemt. Dus dat is sowieso zinvol. En als het er dan toch van komt of al van gekomen is, dat deze orgaandingen hebben plaatsgevonden, dan zou ik zeker ervoor pleiten om te kijken of daar alsnog een bepaalde spirituele begeleiding in kan plaatsvinden.
Ja.
Maar dan heb je mensen nodig die er mee kunnen werken. Die zijn er zeker. En dat pakt altijd goed uit. En dat is nog inderdaad los van de discussie, want er zit ook een hele nare kant aan deze hele business natuurlijk.
Ja.
Maar dat is even misschien niet
nou,
voor nu.
Nou ja, ik wilde net vragen, kun je die even belichten wat dat is?
Nou ja, goed, als je weet hoeveel geld er omgaat in dit circuit. En hoeveel er alleen al aan de afstotingsverschijnselen verdiend wordt. En hoe het
ja, omdat je eigenlijk, je blijft altijd een patiënt.
Je blijft altijd een patiënt en hoe het ook bijna gepromoot wordt, weet je. Het wordt gepromoot, dat is mijn bezwaar dan. Dus nog los van degene waar ik heel veel begrip voor heb, die zoiets hebben van ja, maar anders kan ik niet leven of wat zou jij doen? En dat zijn natuurlijk allemaal van die dingen. Dat begrijp ik allemaal wel, maar meer het gebrek aan informatie.
Ja.
En zeker ook het gebrek aan spiritueel besef, wat ik benadruk. Ga nou op onderzoek over, als iets bij jou niet helemaal lekker werkt, om te kijken waar dat vandaan komt. Want daar kan al heel veel wonderen gebeuren. Dat heb ik ook meegemaakt. Ik beschrijf expliciet een voorbeeld in mijn boek van iemand die op de lijst staat voor orgaan of voor niertransplantatie, waar heel veel oud verdriet is blijven liggen in zijn leven, waar die nooit bestil stond. En toen we dat oprakelden, zijn die nieren die al op de lijst stonden voor vervangen te worden, die zijn gewoon beter gaan functioneren, aantoonbaar.
Mm.
Dus dat is toch prachtig om te weten.
Ja.
En nogmaals, dat hoort volgens mij bij het nieuwe bewustzijn, dat we hier gewoon meer mee aan de gang gaan.
Ja, want vaak heeft het dysfunctioneren van organen ook gewoon een oorzaak wat in trauma of in elk geval in energetische blokkades ligt.
Ja, als iemand, ik heb net een nieuwe slide aan mijn nieuwe presentatie toegevoegd, maar ik heb bijvoorbeeld een keer gewerkt met iemand die een hardnekkige eczeemplek in zijn nek had. Nee, haar nek moet ik zeggen. En als een volwassen dame. En die wist te vertellen dat toen zij een baby was, dat zij geboren was met, dat heet een ooievaarsbeet. Dat is natuurlijk een officiële term. Maar in ieder geval, dat is een plek, een pijnlijke plek in de nek. Hè? En ik heb met die persoon gewerkt en die beleefd in een vorig leven, in de Tweede Wereldoorlog, te zijn omgekomen door een nekschot.
Hmm.
Nou, dan weet je dat gebeurde.
Ja.
Dus die is gewoon doodgeschoten met een nekschot door iemand die pats dat gedaan heeft. En dan komt precies de kogel daar op die plek waar nu de ooievaarsbeet zit. Dus dan betekent het dat het lichaam de informatie van de voormalige gebeurtenis opslaat. In dit geval omdat het onverwerkt is achtergebleven. Dat gaat allemaal zo snel en onder dramatische omstandigheden vanzelfsprekend. En dat hij dat meeneemt naar het huidig bestaan. In de vorm van in dit geval een fysieke sensatie die een naam heeft. Een medische term. Maar het draait erom dat het lichaam in feite aangeeft door die signalen te geven. Die symptomen af te geven. Want hier zit nog een verhaal aan vast.
Ja.
Wat totaal onbegrepen en onverwerkt is achtergebleven. Nou, dit, en daar heb ik natuurlijk veel meer voorbeelden van, als je kijkt naar wat er in de oorlog allemaal gebeurt, hoeveel mensen daar verwond zijn geraakt op bizarre manieren. Als je 5 jaar oorlog hebt, hoeveel angst er in mensen komen. We kijken maar naar de coronatijd, we worden angst ondergedompeld.
Ja, die heerst nog steeds.
Dus als jij een of andere rare bril op zou zetten en naar mensen zou kunnen kijken wat het effect is van die afgelopen 3, 4 jaar, dan zie je dat mensen heel erg diep van binnen
in een kramp komen. Ja.
Dat slaat vaak op de longen overigens. En dat is in die periode net zo goed geweest.
Hmm.
En als iemand zich onder die omstandigheden daar bijvoorbeeld kapot gerookt heeft, dan betekent het dat de schade die dat de toenmalige organen heeft toegebracht, energetisch bewaard blijven, waardoor iemand in een nieuwe incarnatie geboren kan worden met longaandoeningen als gevolg van de belasting die er feitelijk al was.
Ja.
Dus die overdracht is de hele tijd. Dat heb ik wel gezien.
Dan zijn we toch gewoon bezig met alleen maar verwarde en verdwaalde zieltjes creëren op deze manier.
Nou, we niet. Maar er wordt wel hard aan gewerkt door bepaalde agenda's.
Want je zegt van het is een markt waar heel veel geld in omgaat. Het wordt notabene bijna gepromoot om donor te zijn. Denk je dat dat is omdat Hè, vanuit die charity en geef iemand een ander leven en geef iemand een andere kans? Of denk je dat daar misschien wat anders achter zit?
Ja, dat hebben wij volgens mij in onze vorige gesprekken hier ook al een beetje besproken. Kijk, wat allemaal gepromoot wordt en wat allemaal op de agenda komt, out of the blue. Of het nou gaat over een vaccinatieprogramma of over gendervraagstukken of over orgaandonatie of ik weet niet allemaal. Het is ineens in een betrekkelijk korte tijd staat het op de agenda alsof het een soort omgeving moet worden met een bak euforie. Waarin je een soort mee hebt te gaan. Als je niet oppast, is het echt zo van als je daar nog niet mee bezig bent, dat je dan al een beetje buitenbeentje voelt. En laat ik zeggen dat daar in mijn beleving inderdaad wel een agenda achter schuil gaat. Die probeert normaal te maken wat hier eigenlijk helemaal niet normaal is. En wat ons weghaalt op de eerste plaats van spiritueel besef. Van de verbinding met onze voorouders en alle informatieoverdracht die daar al, zolang de mensheid bestaat, gewoon is. Van het hele polaire principe man-vrouw. De dynamiek tussen de man en de vrouw en de liefde tussen die twee. Al die oorzaken, worden tegenwoordig zodanig verdraaid dat er een heel verknipt plaatje komt over wat het menselijk leven in feite inhoudt. Mm. En ja, dat in mijn beleving heeft wel een agenda, ja.
Ja. Zou jij nou ook in stel je voor, hè, ik klop het voor je af, maar stel je voor dat jij nu wel een orgaan nodig hebt. Ga je dat dan in geen enkel geval aannemen van een ander?
Ja, kijk, de moeilijkheid met zo'n vraag is altijd dat als je het nu vraagt, dat ik belast word met een belevingswereld die op dit moment niet actueel is in mijn wezen.
Ja.
En op het moment dat daarmee op mijn schuldgevoelens en gewetens ingesproken wordt, want dat is altijd het geval. Hetzelfde van, je doet het voor een ander, we hebben het gehoord, ja, weet je. Ja. En voordat je eigenlijk snapt wat hier gezegd wordt en waar je eigenlijk in terechtkomt, denk je, oké, nou, doe maar dan. Dus dat wil ik zeggen, dus het is voor mij niet relevant. Ik bedoel, dat programma gaat draaien als ik ervoor kom te staan. En wat zich dan aandient, is actueel op dat moment. Zo kijk ik naar, want de wat als of de wat dan,
ja,
is altijd de geleide naar een voorwaardelijk veld waar winst te halen is volgens andere programma's.
De gezuidswacht, die was heel ingewikkeld.
De wat als.
Ja, dus de wat als.
Wat als is altijd. Ja, maar als jij een orgaan, ja, of als jouw kind, dat is natuurlijk altijd wat er tegen ingebracht wordt.
Ja.
Dus dat is inspelen op het geweten van iemand anders om een bepaalde stemming te creëren. En om iemand in te geleiden in een gewetensveld, zeg maar, waar business is.
Hmm.
Er is geen business, toch? Ik bedoel, ik ben hier bijna geneigd om bepaalde campagnes van onlangs een beetje over één kant te scheren. Maar als het gaat over orgaandonatie en iemand die gaat daar gewoon zijn nek voor uitsteken en onderzoek doen, die ziet dat er ook, ik zeg ook, een heleboel stinkt daar zo in die, ja, wereld. Laat ik het zo zeggen. Helemaal los van al die mensen die happy zijn met wat ze ontvangen hebben en alles. Want dat vind ik alleen maar mooi. Ik geef alleen een kanttekening door wat ik je deel vanuit mijn praktijkervaring. Plus een ongevraagd advies van oké, probeer ook te onderzoeken wat aanleiding gegeven heeft voor bepaald dysfunctioneren. En mocht je ergens hinder van hebben, hou er dan rekening mee dat er nog zielsenergie van die ander is. En als je dat bullshit vindt, dan vind ik het ook prima, weet je. Dan kom je natuurlijk in de meer mechanische afdelingen, zou ik zeggen. Nou, be happy. Ik vind het allemaal prima. Maakt mij niet uit.
En even advocaat van de duivel, in het kader van alles is alles en alles is één en we zijn elkaar en noem maar op. Zou je dan niet kunnen zeggen van, ja, die verstrengeling van al die energieën en zielen, die is er al op metafysisch niveau. Dus waarom niet ook lichamelijk?
Nou, ik denk ook dat dat waar is, notabene wat je zegt. Maar ik heb altijd moeite met alles komt goed lijnen. Mm. Hè, dat lijkt wel, als alles uiteindelijk goed komt, en dat zou zomaar kunnen, dan rechtvaardigt dat periodiek hele nare dingen soms.
Mm.
Zo zie ik dat. Maar ik weet wel, ik heb ook meegemaakt dat Als iemand in een oorlogssituatie, want ik heb het vaak over oorlog omdat dat heel vaak in mijn praktijk terugkomt, Als iemand in een oorlogssituatie iemand om zeep schiet, en dan ook misschien nog gericht op een hart, dan gaan er programma's draaien tussen die twee. Ik noem hem maar even de dader en het slachtoffer. Twee soldaten van mijn part. Als die ene soldaat iemand anders om zeep schiet, richt op het hart, omdat hij in een goede hoek zit, zeg maar wat, en hij knalt, dan betekent dat die twee zielen zielsmatig een contract met elkaar aangaan. Op hartsniveau.
Ah ja.
En dat zou ertoe kunnen leiden, en het is ook niet willekeurig dat ik dit zeg, dat in een nieuwe incarnatie de schieter zijn hart wil afgeven aan degene waar hij de vorige keer een gat er doorheen schoot.
Hmm.
Dus die programma's die lopen daaronder ook nog een keer.
Ja.
En dan heb je het ook over orgaandonatie. Maar het zou mooi zijn als je dan meer bewustzijn over zou zijn, want dat minimaliseert de noodzaak, want je kunt de dingen die je van tevoren kunt verwerken, aandacht kunt geven, hoeven niet meer in de fysieke vorm, zeg maar, uiteindelijk nog weer gemanifesteerd te worden. En het hele promotiebeleid eromheen, waarin mensen in feite niet echt goed voorgelicht worden, nou ja, daar vind ik wel wat van, ja.
Ja.
En uiteindelijk zal het allemaal wel goed komen.
Ja, dat hoop je dan.
Behalve met ons natuurlijk.
Wat ik gewoon kwalijk vind, is dat je dus een opt-in hebt. Dat je dus per definitie een donor bent. Tenzij je anders aangeeft, want sommige mensen denken er helemaal niet over na. Sommige mensen zijn zich er helemaal niet van bewust dat dit zo is.
Ja, maar dus, dat is kenmerkend voor het beleid. Ik bedoel, met al die grote vraagstukken waar we het over hadden, wordt er zo gewerkt. Mensen worden niet goed geïnformeerd, dat is allemaal opt-in.
Ja.
Uiteindelijk heb je helemaal niks meer te zeggen, weet je. Dan moet alles via een implantaatje gaan. En het wordt geregistreerd op afstand. En uiteindelijk moet er een ontzield zootje komen natuurlijk.
Ja.
Dus ja, dat is weer even doorgepakt. Dus alles is herkenbaar. Alle bewegingen die plaatsvinden, waaronder ook dit veld, herken je altijd. Dus de organisatie daaromtrent, herken je altijd aan de manier waarop het gebracht wordt. Het is overal hetzelfde. Niet alles laten zien. En lichte dwang erop zetten. En gewetensveld aanroeren. Ja. Ja. Ik hoorde ooit eens een keer van, denk eraan, als de duivel aan je deur klopt, doet hij dat 3 keer. En gedurende die 3 keer heb jij de tijd om een keuze te maken vanuit jezelf. Of dat je je laat overreden. Ja. Dus dat is symbolisch, snap je? Dus je hebt altijd bedenktijd voor jezelf. Dus dat denk ik ook in het kader van dit soort grote vraagstukken, voor wie er misschien voor komt te staan, dat het goed is misschien in afzondering eens te zijn of met goed gezelschap, om wezenlijk stil te staan, ook op de diepere lagen, of misschien wel juist, van, ja, voor welk vraagstuk kom ik in deze fase van mijn leven te staan? Wat resoneert hier uit mijn familie eigenlijk? Welke oma of opa, of welk overleden kindje, of welk, weet ik veel wat, uit die vorige generaties, trilt eigenlijk mee op die klacht die ik hier heb? Nou, en ik kan mensen verzekeren, ga het alsjeblieft doen, want je vindt altijd een verhaal.
Ja, ja, ja.
En als je dat niet vindt en je hebt de transitie al laten plaatsvinden, dan is er nog geen man overboord. Maar dan zou het best wel zijn dat je daar spijt van krijgt, zeg maar.
Ja, ja, ik heb me jaren geleden heb ik me afgemeld. Toen ik dus eigenlijk hoorde, ik weet nou niet of we, volgens mij zaten gewoon tv te kijken, en ineens was er een commercial over ik weet niet meer wat het was, maar oh nee, volgens mij ging het over de opt-in, dat je moet aangeven. Ik weet niet meer precies wat het was, maar ik zat bij mijn ouderlijk huis en ineens kwam dat onderwerp ter sprake van, hè, donor, ja, jij bent donor, oh, maar iedereen is donor, of je moet het aangeven. En toen had ik al zoiets van, maar ik wil niet per definitie donor zijn, want dan wordt het voor mij bepaald.
Ja.
Dus ik had me toen al afgemeld en toen ben ik pas over na gaan denken van, hè, waarom wil ik het eigenlijk niet? En als ik dan in de positie ben om te ontvangen, doe ik dat dan ook niet? Maar er is gewoon iets in me dat zegt van, de organen die in mij zitten en zoals ik ben gekomen, zo wil ik het liefst ook gewoon weer teruggaan.
Ja.
Het idee dat een stukje van mij ergens verder voortleeft. En misschien in iemand die ik helemaal niet ken, misschien in iemand die heel anders in het leven staat en dingen doet waar ik misschien helemaal niet achter sta. En ik weet niet, dat voelt gewoon helemaal niet goed. En ook het idee dat ik daar verder geen bewustzijn over heb of daar niks van merk, dat geloof ik niet. Omdat ik denk dat alles wat dieper gaat en wat verder gaat dan alleen dit lichaam.
Mm-hmm.
In elk geval het besef.
Ja, maar ik denk dat het heel raak is wat je zegt. Dat is natuurlijk ook zo dat je, zeker met dit vraagstuk, je gevoel moet laten spreken, niet je verstand.
Ja.
Je verstand mag zich er later op aanpassen, maar Het is hier niet, je moet er eerst goed over nadenken. Nee, je moet eerst voelen en, wat daar gebeurt. En dan wordt vaak de uitkomst anders. En ook nog een keer, wat je net zelf aangaf, als iets van jou daar doorleeft en jij dood bent, nou, je mag het van me aannemen of niet, maar jij gaat lastig dood. Ja. Je blijft als ziel verbonden met iets, terwijl dus je eigenlijk alleen maar compleet weer naar de spiritwereld wil of kunt.
Dus je kan niet compleet naar de spirit world, omdat er dus ergens organen van je misschien wel verspreid in verschillende mensen zit.
Ja, ja.
Dus je ziel houdt dan toch daaraan vast.
Ja.
Heeft dit proces dan ook nog invloed op de nabestaanden? Dat vraag ik even bewust.
Absoluut.
Omdat, ja? Want als ik bijvoorbeeld kijk vanuit de islam, dan zijn er allemaal, en ik weet er niet het fijne van, maar kaders die worden gesteld in het loslaten van een ziel, dus in het rouwproces. Zijn er gewoon bepaalde dingen die we dan niet mogen doen, omdat je anders een ziel bij je houdt. En je moet dus eigenlijk leren om dat los te laten, zodat het een goede overgang kan hebben.
Nou, dat klopt ook.
Ja, dus als je een donor bent van organen, dan heb je niet alleen een moeilijkere overgang, maar dan is het rouwproces of het loslaten vanuit nabestaanden ook lastiger.
Ja, sowieso, want kijk, iemand die donor is, dat begonnen we net mee, die komt onder onprettige omstandigheden, op zijn zachtst gezegd, om het leven. Dus de shock is niet alleen voor hem, maar iedereen schrikt zichzelf.
Ja.
Omdat er altijd iets plotselings plaatsvindt. Dus iedereen is in shock, weet je. En dat is een heel veld inderdaad, wat in feite indirect natuurlijk verbonden raakt met, nou ja, die orgaandingen. En dan is het ook nog eens een keer zo dat mensen, dus familie, omstanders, weet je, die te maken hebben met zo'n situatie als iemand in hun familie door een ongeluk wat dan ook zijn, ja, die krijgen vraagstukken door artsen voorgelegd enzovoort, terwijl zij eigenlijk in een behoorlijke mate van shock verkeren.
Ja.
Daarover beschrijf ik een heel indringend verhaal van Renate Greinert in mijn boek, een Duitse dame, dat is een beetje de Duitse Ger Lodewijk, zeg maar, die haar eigen zoon verliest, waar heel veel uitgenomen wordt, terwijl die knul, geloof ik, 15 of 16 is. En pas later ook beseft van, what the fuck heb ik eigenlijk allemaal toegezegd, joh. Ik zag alleen maar gewoon mijn zoon aan de beademing in de toeters en bellen liggen. Dus ik had zo, ja, doe maar dan. Dus die is er pas later gaan beseffen dat zij gewoon in feite ontwijkingsvatbaar was om op dat soort vragen te antwoorden. En dat is de situatie. Ik bedoel, we kunnen er hier eerst over praten, maar als je ermee te maken krijgt, dan...
Dan moet je op dat moment beslissen.
Is alles heel anders. En dan is het wel handig om een beetje van deze informatie achter de hand te hebben.
Ja.
Dat je het je beseft op zijn minst.
Ja, want het is een heel groot besluit op een moment waarbij je eigenlijk helemaal niet over dat soort dingen
En je bent altijd gaan zeggen, ja, doe maar joh, als het goed is, is voor iedereen goed. En weet je wel.
Ja.
Alle begrip voor, maar...
Dat is waarschijnlijk ook wat artsen dan zeggen. Ja, je helpt de mensen mee, we hebben een wachtlijst.
Ja. Dat denk ik wel.
Jeetje.
Nou ja, ik weet niet. Het is natuurlijk misschien zwaar. Ik vind het ook wel weer heel mooi. Want op het moment dat de ziel, zullen we maar zeggen, betrokken wordt in die vraagstukken, dan openen zich gewoon heel veel gouden deuren. Zoals die daar.
Mm.
En daarachter is heel veel aan informatie, aan kennis, aan voorouderlijke informatie, aan zielsbesef. Wat niet meegewogen wordt, normaliter, zolang die deur dicht zit, omdat alles mechanisch is.
Ja.
Nou, ik vind dat een heel mooi vooruitzicht. Dus, dat kan ik iedereen toch best wel aanraden in alle bescheidenheid.
Ja.
Om daar rekenschap mee te houden.
Nou, ik heb ooit een film gezien met Will Smith. Ik weet niet of je die kent.
Nee, ik geloof niet. Misschien als je wat verder vertelt.
Nou, ik weet even niet meer hoe het heet, maar ik ga zeggen waar het over gaat. En dan kan je het googlen en dan kan je hem alsnog zien, want het is echt een hele mooie film. En het gaat eigenlijk ook wel hierover. Hij is, pin me er niet op vast, maar volgens mij ongeneeslijk ziek of zo. Hij heeft in elk geval een datum waarop hij dood zou gaan. En hij besluit dus om wel donor te worden. Maar hij wilde mensen uitkiezen. En hij wilde zeker weten dat de mensen die zijn organen gaan voortdragen, dat goede mensen zijn. Dus hij is eigenlijk in een rouwproces al, omdat hij zelf doodgaat. En in de tussentijd belt hij of legt hij contact met al deze mensen om te kijken van, ben jij wel een goed mens? Want ik ga jou mijn hart gunnen en ik ga jou mijn ogen gunnen. Dus hij is die mensen op allerlei manieren, in een super verbitterde staat, is hij die mensen aan het testen en aan het porren. En ik herinner me nog dat Volgens mij is een meid waar hij dan... Ja, dan ga ik spoilen misschien. Nou, ik zal niet veel vertellen. Anyway, dat is waar het over gaat. Maar het is gewoon mooi om daarna te zien dat al die mensen een stukje van hem dragen. En letterlijk één worden met een stukje van hem. Maar ik zie daar in die film dan alleen een mooie kant.
Ja, nou ja, ik zou er zelf niet aan moeten denken hoor. Ik bedoel, kijk, ik denk altijd van als je dat ambieert. Ik bedoel, wat maakt jou zo ontvankelijk voor de aanwezigheid van iemand anders dat je daar happy mee voelt? Ik bedoel...
Ja, misschien hebben ze dus in vorige levens heel wat Absoluut. Dingen met elkaar.
Nou, ja, denk maar aan sectarische omstandigheden of religieuze omstandigheden. Of ik weet niet, ik kan van alles bedenken.
Maar leg eens uit, sectarische of religieuze omstandigheden.
Nou, als iemand in een bepaald leven, hoe zeg je dat, volgers had, onderdanen of ik zeg maar wat hoor. Maar dat is nogal eens gebeurd of in familiesystemen. Waarin iemand, alle mensen aan iemand gekluisterd waren. En dat heel veel mensen die, ja, fris je niet. Heel veel mensen die ontlenen zelfs een stuk bestaansrecht uit de aanwezigheid van een ander.
Ja.
Zover kan het allemaal gaan.
Cool.
Als je in de Tweede Wereldoorlog krijgt, dan wil je niet weten hoeveel mensen hun hele ziel en zaligheid opgehangen hebben aan Adolf, bijvoorbeeld.
Ja. Hè?
En op het moment dat Adolf zou doodgaan, hij is dan wel dood, maar echt dood, dan kom je in je blote kont te staan. En dat is een hele bedreigende situatie voor iemand. Dus ik kan me voorstellen dat er heel veel omstandigheden gebeurd zijn, geweest zijn in vorige levens, die mensen in een enorm afhankelijkheidsveld hebben doen terechtkomen. En dat er op deze manier een soort herhaling van zetten plaatsvindt in een ander jasje.
Ja.
Maar ja, ik weet niet, ik moet er niet aan denken. Uiteindelijk gaat het er toch om dat je bij jezelf terugkomt. Hè? Je komt alleen, je gaat alleen. Dus als je met een stukje van die gasten in je mikken rondloopt en het is jouw tijd,
dan kun je niet meer alleen.
Kun je beter gewipt hebben voordat je zelf doodgaat.
Weet je, dat lijkt me echt een complex. En ik vind mensen zijn al heel complex.
Ja, jij begon.
Maar dit wordt wel heel complex. Ja, het zijn complexe onderwerpen. Maar ik vind wel dat je het heel helder hebt uitgelegd van mij. Ben ik iets vergeten? Ben ik iets belangrijks vergeten te vragen? Of wil je nog iets benoemen?
Ja, ik denk van, nou ja, het is natuurlijk best wel pittige materie die we te sprake hebben gebracht. En zeker voor misschien mensen die daar dus letterlijk mee hebben te maken gehad. En ik hoop gewoon dat wat ik gedeeld heb en zo, dat bijdraagt tot een glimlach, zeg maar, uiteindelijk.
Ja.
Maar ook een kritische kijk op zaken. En ik zou zeggen, laat je gewoon wel informeren en besluit gewoon voor jezelf, vanuit je ziel en niet alleen maar vanuit je paas.
Ja, maar ook dus als je je laat informeren, dat je dan niet alleen vanuit de medische wetenschap kijkt, want daar krijg je natuurlijk dit soort informatie niet, omdat wat je zegt, per definitie wordt
Precies.
daar uitgegaan dat er geen ziel is.
Ja.
Dus die kijken niet naar, hè, wat is het effect dan op je ziel.
Ja. Nou, het zou mooi zijn als de medici die zo kundig zijn dat ze dit soort dingen kunnen waarmaken.
Ja.
Daarin een stuk spiritueel bewustzijn hebben, maar ik weet het niet, het is misschien wel aardig om te zeggen, maar ik denk dat de meesten daar niet mee bezig zijn, want op het moment dat je daar inzicht in krijgt, dan zou het best wel kunnen zijn dat je een andere baan gaat zoeken.
Ja. Ja.
Omdat dat gewoon te confronterend is.
Ja, oh, nu, daarmee breng je me trouwens wel, herinner je me aan iets, want ik heb eigenlijk voor het eerst gisteren op Instagram aangegeven dat ik jou dus ga interviewen en dat mensen vragen mogen stellen.
Oh, okay.
En die zijn er ook gekomen, dus goed dat je het zegt, ik was bijna vergeten.
Nee.
Geldt dit allemaal ook voor bloeddonatie? Dat was een van de vragen, bloed- en plasmadonatie.
Ja, het is natuurlijk zo, als het gaat over bloed- en plasmadonatie, het is natuurlijk altijd zo, wanneer er stoffen, bloed van een ander komt, dat in principe de energie van die ander aan in dit geval het bloed of het plasma zit.
Ja.
Het is wel zo dat wanneer dat in een ander lichaam terechtkomt, hier vallen geen doden voor de duidelijkheid, dat is natuurlijk ook belangrijk om te noemen, dat in deze lagen van transplantatie, want het is een soort transplantatie, het nieuwe lichaam energetisch oppakt wat het nodig heeft en dat er een soort differentiatie plaatsvindt, automatisch zeg maar, van de niet-eigen energie. En de niet-eigen energie is dus de energie die van die ander komt.
Ja.
Maar het is wel zo dat als dit lopende bandwerk wordt, dus dat mensen geregeld bloed nodig hebben, dat het wel zo is dat die mensen waarschijnlijk heel veel niet-eigen energie in hun systeem opnemen. Maar daar zou ik dan aan willen toevoegen dat dat waarschijnlijk al het geval was. Want anders zou er geen bloedbelasting zijn.
Ja.
Dus dat is het verschil. Het speelt zich op een andere laag af dan werkelijk die organen.
Ja, duidelijk. En je hebt hem wel al een beetje behandeld, maar ik ga hem toch nog concreet stellen, omdat dat een vraag was die ik ook wel heel interessant vond. Er was een moeder, die had een gesprek hierover met haar zoontje van 17. En die moeder gaf dus aan van, nou, ik wil absoluut niet dat er organen uit mijn lichaam gaan als ik doodga. En toen zei hij, ja, maar wat als ik nou iets nodig heb op dat moment?
Ja, en dan wordt die moeder voor dat blok gesteld.
Ja, want die moeder dacht meteen van, ja, maar ik kan mij zo niks weigeren. Dus die had zoiets van, ja, maar natuurlijk mag het dan wel.
Ja, maar kijk, ja, dan betekent het dat deze zoon natuurlijk een ongelooflijk diep appel doet op ook een gewetensstuk van moeder. Dat ik meer geïnteresseerd zou zijn, zeker als er geen fysieke zaken spelen, in de afhankelijkheidsrelatie of misschien de afstootverbindrelatie tussen die moeder en die zoon. Want een zoon vraagt niet voor niks zoiets. Die doet dat met een bepaalde intentie vanuit een diepere laag, waarin hij in feite zijn moeder het vuur aan de schenen legt en een appel doet op dat hele diepe stuk. En dan denk ik, nou, kan het zijn dat zich iets heeft afgespeeld tussen die twee, waardoor hij van die gewetensvragen stelt. Want daarmee bind je eigenlijk je moeder met een stuk angstimplementatie, zeg maar, aan de moeder. En dan betekent het dat er al iets loopt. Dat het niet vanzelfsprekend is dat die twee fijn kunnen zijn. En kijk, in het hart hou je altijd van elkaar. Maar dit zou, als ik dit zo hoor, want ik ken de situatie niet, zou mijn allereerste aandachtsgebied zijn.
Ja.
Wat maakt dat die knul dat vraagt aan mama? Wat speelt daar voor programma achter? Nou, dat vind je over het algemeen wel.
Nou, ik hoop dat ze dit hoort. Dan kan ze kijken wat ze er zelf mee doet. Er was ook één iemand die zei van, nou, ik ben zelf gestopt met, dat is waarschijnlijk een arts, met transporteren. Omdat mensen niet echt dood zijn, zei ze. Zegt, ik kreeg het niet over mijn hart om dat te doen. Dat was het geen vraag, maar een opmerking.
Ja.
En heb jij net natuurlijk ook bevestigd. Zo waren het nog wel wat vragen, maar je hebt alles al behandeld. Dus Maarten, dank je wel. Ik vond het heel fijn dat je er was, dat je er bent. En dat je al deze kennis met ons wilde delen.
Ja, heel graag gedaan.
Ja, ja, heel erg bedankt voor het kijken. Weet dus dat je, tenzij je anders hebt aangegeven, gewoon donor bent. En mocht je daar anders over denken of je wil daar tijd voor hebben, dan moet je dus wel actie ondernemen. Maar kijk even op internet hoe je dat dan zelf doet. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je het relevant vindt, stuur hem door naar mensen waarvan je denkt dat het belangrijk voor hen is om dit te horen of om te zien. En als je wil steunen, kijk dan even op onze website sennaorsje.com/doneren hoe je kan helpen. Nogmaals dank voor het kijken. Graag tot de volgende keer.